de tranen van God. Jeremia wordt wel de wenende profeet genoemd. Calvijn zegt van hem dat hij de enige in Jeruzalem was overgebleven die nog in de Heere geloofde en de Heere vreesde. Maar Jeremia is ook degene geweest die ons onder inspiratie van de Heilige Geest heeft onthuld dat God kan huilen. Ik denk dat er velen van u zullen zijn en van jullie die daar nog nooit over nagedacht hebben. Ik mag het dan ook vanmiddag aan jullie uitleggen hoe de profeet dat bedoeld heeft. Maar allereerst gaan we terug naar de eerste keer dat we over de smart van God horen in de Bijbel in Genesis 6, vers 6. Er waren destijds voor de zondvloed reuzen op de aarde, vrede, geweldig vrede tirannen, die de mensen volkomen in hun macht hadden, uitbuiten. En aan de orde van de dag was mishandeling, was doodslag, was hoererij, was elke zonde die we ons maar konden voorstellen. De aarde was vervuld van wrevel, staat er. En dan staat er zo dat het God berouwde dat hij de mensen gemaakt had. En het smartte hem aan zijn hart. Het smartte hem aan zijn hart. God had daar verdriet over. En niet alleen over de mensen hoor. Want we lezen in Jeremia 9 hoe de Heere ook weent over de natuur. Jeremia 9 vers 10. Ik zal een geween en een weeklagen opheffen over de bergen en een klaaglied over de herdershutten der woestijn. Want ze zijn afgebrand dat er niemand doorgaat. En men hoort er geen stem van vee en van de vogelen des hemels. Tot aan de beesten toe zijn ze weggezworven en doorgegaan. God die mens en dier zegent en zijn hulp niet vruchteloos doet vergen, weent over het oordeel dat hij moet uitspreken over mens en dier. En dat brengt ons midden in onze tekst. Want als de Heere hier een weeklacht aanheft over Moab, dan doet hij dat omdat dat volk de Moabieten moet oordelen. De oorsprong van de Moabieten lag in een vreselijke zonde, de zonde van de incest, die ik wel eens in onze tijd de meest walgelijke zonde noem die er bestaat. En ik heb ook diep meedogen met incestslachtoffers. En ze doen er goed aan, als ze mij op dit moment horen, om hulp te zoeken voordat het te laat is. Lot en zijn dochters hadden incest bedreven en de kinderen daaruit geboren waren Moab en Ammon. Beide, de aartsrivalen van Israël. En met name Moab. Van Moab worden vreselijke dingen gezegd. De wortelzonde is wel de zonde sinds het paradijs van de hoogmoed, van de trots. We lezen in hoofdstuk 48, vers 29. Moab is zeer hoovaardig. Zijn trotsheid en zijn hovardij en zijn hoogmoed en zijn harten hoogheid zijn alom bekend. De Heere gebruikt verschillende woorden achter elkaar om aan te duiden hoe ernstig het probleem was. Moab voelde zich superieur boven Israël en de andere volken. Ze hadden tenslotte ook de berg Nebo, de hoogste berg in de regio. Ze waren degene die op die Nebo offerden aan de God Nebo. Ze waren degene die de offeranden deden aan kamels de oorlogsgod, die herinnerde aan die tirannen van de oertijd voor de zondvloed. Kamos eiste namelijk kinderoffers, net zoals de Moloch kinderoffers eiste. En wie aan Kamos grillen niet voldeed, die wist zich beroofd van de groei van planten, de vruchtbaarheid van dieren. Daarom werd die God vereerd, maar vooral als oorlogsgod. De God die de generaals strategisch inzicht gaf en voor de overwinning moest zorgen. En Moab heeft heel wat overwinningen behaald. Ze waren trots, zelfbewust van hun kunde en hun kennis, maar ook van hun woede. De oorlogswoede wordt beschreven in vers 30. Ik ken zijn verbolgenheid, zijn woede. Het is bekend dat in het heetst van de strijd soldaten, om niet van angst te besterven, een woede ontwikkelen die we wel de oorlogswoede noemen, omdat ze alle grenzen overschrijdt en ze tot dingen in staat stelt die ze normaal gesproken niet zouden kunnen doen. De Moabieten stonden bekend om die oorlogswoede. Het waren mensen die zich afgaven met de afgoderij van die tijd. Die afgoderij had ook te maken met seksuele perversiteit. Want bij de heiligdommen van de afgoden waren de zogenaamde schandjongens die de pedofielen gelegenheid boden om zich uit te leven. En de zogenaamde heilige prostituees, de vrouwen die naar het oordeel van die afzichtelijke afgodsdienst gebruikt moesten worden om de vruchtbaarheid van de aarde te bevorderen, zoals Astarte die daar vereerd werd, de godin van de vruchtbaarheid. De liederlijkheid van die heiligdommen werd nog verheven door het alcoholmisbruik en het gebruik van, inderdaad, drugs. Ook Moab was vervuld van wrevel. En het smartte de Heer aan zijn hart dat hij oordelen moest gaan uitvoeren over Moab. We lezen vers 17. Beklaagt hem gij allen die rondom hem zijt? Hoe is de sterke staf, de sierlijke stok, verbroken? Die heersenstaf, de scepter van Moab, die is verbroken, verbrijzeld. Want God gaat het volk oordelen. En daarbij heeft de Heere ook in het achterhoofd, om het zo met eerbied te zeggen, wat Moab Israël heeft aangedaan toen het uit Egypte kwam en aan de grenzen van Moab geweigerd werd om voedsel en water van de Moabieten te betrekken. Weet u, er zijn veel zonden die gruwelijk zijn in Gods ogen. Maar onbarmhartigheid, wel heel in het bijzonder. Onbarmhartigheid. Die onbarmhartigheid van de Moabieten is ze duur te staan gekomen. Ze mochten tot in het tiende geslacht niet komen in de vergadering des Heeren. De Moabieten hadden haat tegen Israël, omdat dat volk als een reizende ster in Jacob omhoog was gekomen en zij nog steeds niet de eer ontvingen die ze naar hun eigen inzicht waardig waren. Zoals ook nu in onze samenleving er enorm veel jaloezie en nijd is over de positie die een ander bereikt en die wij niet bereikt hebben. En de Heere behoede ons ervoor dat we zelf aan die zonde meedoen. Moab had zich laten lenen door de koning van Babel om samen met de Syriërs en de Ammonieten Israël eens even af te straffen. En Babel had geordend: het land moet vernietigd. Met vreugde waren ze Israël binnengetrokken met die geallieerde troepen en hadden de tactiek van de verschroeide aarde aangericht om Israël te grazen te nemen. Moab, ach, toen noordelijk Israël in 722 voor Christus werd weggevoerd in ballingschap, stonden de Moabieten langs de weg te lachen. Vers 27. Want is u niet Israël ter belachen geweest? Moab heeft zich altijd in leedvermaak over het lot van Israël vrolijk gemaakt. En nu gaat God na eeuwen geduld dat volk oordelen. Maar hij doet het met bloed voor het hart. Want hij zegent mens en beest en doet zijn hulp niet vruchteloos vergen. Ook niet van heidenen. We lezen op vele plaatsen in de Bijbel dat God bewogenheid heeft met Israël, zijn volk. We lezen bijvoorbeeld Jeremia dat hij over Efraïm zegt, terwijl het al lang door eigen schuld was weggevoerd in ballingschap. Mijn ingewand rommelt nog steeds van barmhartigheid over Efraïm. En ik gedenk vaak aan u. Maar dat God zich ook verdrietig, smartelijk ervaart als hij het oordeel moet gaan voltrekken over Moab, een heidenvolk. Een blind heidenvolk van God gescheiden. Dat is heel opmerkelijk. Dat leert ons hoe voorzichtig we moeten zijn met ons oordeel over buitenlanders, over allochtonen. Dat leert ons hoe voorzichtig we moeten zijn over honderden miljoenen mensen die geknecht zijn in de satanische religie van de islam. Dat leert ons hoe voorzichtig we moeten zijn als we met mensen optrekken die een andere kerk, een ander geloof of geloofsbeleving hebben. We krijgen te doen met een God die bewogen is met hun lot. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. De natuur, de dieren, de plantenwereld. Paulus onthult later door de Heilige Geest gedreven in Romeinen 8. Dat het ganse schepsel als een barensnoodtoe hunkert naar het herstel van de natuur bij de wederkomst van Christus. Al zo lief heeft God de mensenwereld gehad. We lezen dan ook in onze tekst klip en klaar. Daarom zal ik over Moab huilen. Het is natuurlijk in de kerkgeschiedenis omstreden geraakt of dat woordje ik met een hoofdletter geschreven moest worden. En helaas heeft de herziene Statenvertaling het met een kleine letter geschreven. Fout! Professor Peels uit Apeldoorn heeft aangetoond dat het hier gaat over ik met een hoofdletter. De Heere spreekt hier. En u zult zelf ook tot uw conclusie komen als u voorafgaande teksten en de teksten daarna leest. Maar wij kunnen ons zo moeilijk voorstellen dat de Heere huilt. Dat we dan de tekst maar aanpassen aan onze moeilijkheid om het te begrijpen. En dat mogen we niet doen. Want het woord moeten we laten staan. Ik ween, ik huil over Moab. Om Gans Moab zal ik krijten, zal ik krijten. Dat is het uitschreeuwen van verdriet. Ik zal u bewenen, vers 32. En dan gaat het over de natuur, de wijnstok, de wijnranken. Ik zal Moab doen ophouden, vers 35. Ik moet het volk oordelen. Maar mijn hart zal over Moab getier maken, zoals de klaagvrouwen met hun fluiten getier maken. Zo zal ik getier maken in mijn hart over Kir-Heres, vanwege het overschot dat Moab gemaakt had. Dat wil zeggen de overvloed die ze hadden opgetast in de magazijnen en de decoren schuren in de silo's. Het is alles verloren. Al de resultaten van de oogsten en van de groei van de kudden in de dierenwereld, ze waren beroemd om een schapenkudde, het is allemaal verloren gegaan. Die overvloed is voorbij. En God zegt, ik maak daar getier om. Dus God smart het niet alleen als mensen zondigen, maar ook als de gevolgen van die zonde zich laten gelden in de natuur en in de samenleving. Kunt u zich dat voorstellen? Nee, hè? Ik ook niet. God is heilig en soeverein. Maar één ding weet ik zeker. Dat kan ik me wel voorstellen. Hij is totaal anders als de Allah van de Islam. Dat is geen God. Want de Koran leert dat Allah de onbewogen beweger is. Dus die bewogen is met de mensen. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus is zeer bewogen op mensen. Ook op mensen zoals u. En jij. En als gij ziet dat we zondigen, dan smart hem dat. We vinden dat heel bijzonder terug bij de Heer Jezus. De mensen in Israël hadden net zoals de Moabieten het gevoel dat ze superieur waren. En ze hadden daarom de Heer Jezus niet nodig. Ze zongen wel op de achtste dag van het hooglopende feest Hosanna. En ze zongen het ook nu weer. Toen ze de Heer Jezus begeleidden vanaf de Olijfberg naar de stad Jeruzalem. Ze maakten het getier, ze schreeuwden de lof van God uit. Hosanna! 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 En Jezus? De tranen liepen over zijn wangen. Ach, Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk aan hen haar kiekens. En gij hebt niet gewild. Gij hebt niet gewild dat ik koning over u zou worden. Ik vergeet nooit meer die lezing van dominee Den Putten van de Christenvermeerde Kerk, die voor ons predikanten dit tekstgedeelte behandelde en zei, toen Jezus weende over Jeruzalem, toen heeft zijn lichaam geschokt van verdriet. Dat kunnen we afleiden uit de grondtekst. Jeruzalem, Jeruzalem. Gij die de knechten van mij, de profeten, dood en stenen. Uw huis wordt u woest gelaten. En 40 jaar later is het gebeurd. Het oordeel over Jeruzalem. Jezus heeft bitterlijk geweend om de zonden van Israël. Het ging hem aan het hart. Zo gaat het hem ook aan het hart. Als jij gisteravond op plek was, waar je beter niet had kunnen zijn. Het zij de locatie hier ergens in Nederland. Of de locatie van sommige websites op internet. Zo weent de Heere over de man die zijn vrouw tiranniseert. En over de vrouw die zich superieur verheft boven haar man. Zo is zij bewogen met het lot van kinderen die de dupe zijn. Van altijd durende ruzies van ouders. En verdriet hebben. Omdat ze na een scheiding niet weten wie ze moeten kiezen. papa of mama. Jezus weende. De kortste tekst uit de Bijbel, Johannes 11, was het wenen van Jezus bij het graf van Lazarus. En wat is nu opmerkelijk, lieve mensen, dat Jezus al wist dat Lazarus zou worden opgewekt. En toch weende hij. Zoals Jezus over Jeruzalem en Israël weende terwijl hij wist wat Paulus later in Romeinen 11 zal zeggen. En alzo zal geheel Israël zalig worden. De verlosser zal uit het hemelse Sion komen en zal de goddeloosheid afwenden van Jacob op de aarde. En ik heb ze allen onder de ongehoorzaamheid besloten, zegt God, maar ik zal ze allen genadig zijn. Toch weende hij toen over Jeruzalem. Juda, Ephraim, gans Israël. Wat denkt u nu? Wat denk jij nu? Wat is hier de betekenis van? Dat God zo met ons lot bewogen is. Die daarom de zoon van zijn liefde heeft gezonden naar de aarde. Om het mogelijk te maken dat er toch nog hoop en verwachting is voor Israël en de volken. Toen hij aan het kruis zijn leven gaf tot de rantsoen, een losprijs voor velen. Wij kunnen pas iets gaan begrijpen van het wenen van God vanwege onze schuld, afmakingen, zonde, ongerechtigheid, in gedachten, in woorden, in werken, als bij het kruis staan. John Stott, een bekende Amerikaanse prediker, die heeft het als volgt onder woorden gebracht. Hij zegt, ik stond in Azië bij het beeld van een Boeddha. En ik zag daar die vage glimlach op het gezicht van de afgod. Zijn armen gekruist en zijn benen gekruist. Onthecht van de wereld. En toen moest ik denken aan Jezus. Met verwrongen ledematen. Wreed gekweld aan het kruis. Gekweld door dorst, gekweld door eenzaamheid in die godsverlaten duisternis. Moest denken aan hem, wiens handen en voeten doorboord waren. En de vlammende pijnen die door zijn lichaam heen joegen. En toen wist ik het. Dat is mijn God! Bewogen. Mijn lot. Gelooft u in hem? Vertrouwt u hem, wordt daarmee bedoeld. Vertrouwt u hem? Want geloven en vertrouwen is hetzelfde. In de grondtekst van de Bijbel. Nog nader gepreciseerd. Gelooft u in de bewogenheid van God met uw levenslot, met uw persoonlijke levenslot. De beroemde Amerikaanse evangelist David Wilkerson heeft eens gezegd, God heeft het meest verdriet niet over de goddeloze mensen, maar over christenen die niet geloven en voortdurend twijfelen of God hen en haar wel lief heeft. In al die jaren dat ik predikant ben en ik op bezoek mocht bij kinderen van God, het orde de liefde mocht houden voor kinderen van God, is me vaak opgevallen hoe er geworsteld wordt met de vraag, kan God mij wel lief hebben? Want na ontvangen genade is opnieuw gedaan een zonde, dubbele zonde. En we moeten soms onze zondige weg uitlopen. En dan komt de Heer met zijn kastijdingen. En dan schreeuwen we moord en brand. En dan zeggen we, God kan mij niet meer lief hebben, want ik ben voor de zoveelste keer voor gaats gegaan. Ik denk dat we zwaar onderschatten hoezeer God zich vertoornt over onze zonden. Maar in zijn toorn gedenkt aan zijn ontferming. Gelooft u dat? Zul je nooit meer zeggen, God kan niet meer van mij houden. Want dan bent u hoogmoedig. Een van onze oudvaders zei eens, als u dat denkt, dan verheft u zich boven God. Want hij heeft gezegd dat hij al zo lief de wereld heeft gehad. Hoort u daar niet bij dan? Hoor je bij de wereld of niet? Ja, maar dan, als ik dat moet aannemen, ja wat? God mij lief heeft. U moest eens weten hoe ik top met die boezemzonde. Ik begrijp Luther die geprobeerd heeft het met geestels uit zijn lichaam te slaan. Maar ik krijg het er niet uit. Ik denk soms wel eens dat ik lijk op Esau. Die in plaats van berouw met tranen zocht. En het niet vond. Maar oh wacht. Die tekst wordt vaak verkeerd uitgelegd. Esau stampvoette van kwaadheid. Omdat hij van binnen rouw had over het feit dat hij zijn eerstgeboorterecht kwijt was. Hij was zijn superioriteit kwijt. Woedend was hij. En hij vond geen plaats van waarachtig berouw. Esau vergoot verloren tranen. Dat waren niet de tranen die het hart beteren. Maar anders is het met u en jou. Als je tranen vergiet over zonde van je jonkheid, zonde van je ouderdom en alles wat ertussen zit. En zegt, o God, is er nog enig middel waardoor ik de rechtvaardige straf kan ontgaan en tot genade kan worden aangenomen. Zulke mensen moeten weten. En ze kunnen het weten, maar ze geloven het vaak niet, dat Christus dat middel, die middelaar, zelf een eigen persoon is. Sommige mensen beginnen naar een weg te zoeken om tot bekering te komen, terwijl Jezus zegt, ik ben de weg. Sommige mensen proberen aan de geestelijke pols voelend te ontdekken of ze al ontdekt zijn aan zonde. Of ze al een toevlucht nemen aan het geloof. Of ze al dit en dat hebben meegemaakt. Terwijl Jezus zegt, de waarheid ervan vind je alleen bij mij. Want ik ben de waarheid. Sommige mensen zijn, zoals Paulus het zegt in de Hebreeënbrief, hun leven lang onder de vrezen des doods bevangen. En vooral na de 60ste jaren begint het te komen. Ik ga sterven en dan. Hoe moet ik leven? Wat moet ik doen om te leven? Ach, dan zegt Jezus tot u. Ik ben het leven. Wie mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Niet krijgt het, maar heeft het. Gelooft u dat? Gelooft u dat Christus u geschonken is? Tot een volkomen verlossing. U kunt het niet stelen hoor. Je kunt niet iets stelen wat je in de schoot geworpen wordt. Dat kan niet. Als ik u wat geef, kunt u kiezen tussen aannemen of verwerpen. Christus heeft zichzelf geschonken, want al zo lief heeft de Vader de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon geschonken heeft. U staat voor de keuze of u hem aanneemt of verwerpt. Theodorus van der Groen, beroemde oudvader in Rotterdam-Kralingen destijds, die zei, ik vrees dat vele mensen Christus niet aannemen, omdat ze niet geloven dat hij hen geschonken is. Ik vrees dat in 2018 vele kerkgangers Jezus Christus niet aannemen, omdat ze niet geloven dat hij hen geschonken is. Ach, zegt Paulus. De aangeboden verlossing niet aannemend, zo blijft er alleen een schrikkelijke verwachting van ons eeuwige oordeel. Wat doet u? Wat doe jij? Hij is van de Vader in de wereld gezonden. Bewogen met ons lot. De Vader die met ons lot bewogen een ster in Jacob op deed gaan. De zon des heils doet aan de kippen staan. Die u verlicht. Wat hij verlicht ieder mens in Urk. Komend in de wereld. Of ik wil of niet. Neem hem aan. Schoon jong en klein. Of oud en gebrekkig. Want hij weent. En daarin weent de Vader. Wilt u een bewijs hebben dat God de Vader weent? Jezus zegt in Galilea, terwijl hij met de mensen stond te praten. En iemand hem vroeg, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Laat ons iets van God zien, dan geloven wij u. Weet je wat Jezus toen zei? U weet het toch? Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Als Jezus weent, dan doet hij dat omdat de Vader weent. Als Jezus het smart aan zijn hart, dan doet hij dat omdat zijn Vader het smart aan zijn hart. Misschien zegt u, dominee, je hebt van die mensen die zijn zo ontroerd. Ze hebben zo tranen. Ik weet niet hoe het komt, maar ik heb dat niet zo. Ik huil eigenlijk zelden. Nou, dan kan ik u een hand geven. Ik huil ook bijna alleen als het gaat om kinderen die iets aangedaan wordt. Zeer ontroerd raken. Maar voor de rest heb ik ook niet zo gauw tranen. Ik sprak in mijn eerste gemeente een vrouw die zei, dominee, ze zeggen dat Gods volk leert over de zonde te wenen. Maar dominee, ik kan niet meer huilen. Ik zeg, kunt u niet meer huilen? Nee, zegt ze. Sinds mijn kindje naar het graf gegaan is, zegt ze, kan ik niet meer huilen. Ik begreep die vrouw. Ze was zo kapot van verdriet, dat ze geen traan meer kon laten. Alexander Comrie, een van onze bekende oudvaders, heeft daar eens een keer wat over gezegd. Hij zegt, bedenk dat Christus zich aan u aanbiedt als een volkomen zaligmaker. Ja, hij zit erop te wachten om u genadig te zijn. Maar hij wacht niet alleen, hij staat over u te wenen. Christus weent ook over mensen die niet meer kunnen wenen. Hoe je ook gesteld bent, dat heeft alles te maken met je opvoeding. De manier waarop je door de wereld bent gegaan tot in dit moment. De vriendenkring waar je tussen bekeert. de media waar je mee bezig bent. Het vormt een mens. Of misvormt een mens. Hoe het ook is. Twijfel nooit aan het feit dat God ons om Christus wel lief heeft. En dat hij niet wil dat één van ons verloren gaat. Maar dat we allen tot behoudenis komen. En wandelen in het vrolijk levenslicht. Dominee, heeft u wel eens meegemaakt dat je zo geteisterd wordt door ziekte? In de psyche met name. Ja, dat heb ik wel meegemaakt, ja. Maar daar ben ik niet trots op. Dus verschrikking. Een verschrikking is het als je psychisch ziek wordt. Maar heeft u dan nooit de tranen van nijd gekend? Waarom? Nee. Omdat ik geloofde dat Gods kastijdende hand over mij was. Een vader, een echte vader, kastijdt zijn kinderen. Mijn eigen natuurlijke vader was een echte vader. Die ons kastijdde. En dat konden klappen zijn. Maar hij heeft me één keer gekastijd, zoals ik het nooit meer zal vergeten. Ik kwam thuis op zaterdagavond, had te veel gedronken. En mijn vader keek me alleen maar aan. En de tranen liepen hem over zijn wangen. Mijn vader, die dagelijks aan de troon der genade verkeerde voor zijn kinderen, weende vanwege mijn zonde. Zal God de Vader dan niet wenen? Joni Erickson, die Amerikaanse vrouw die als meisje verlamd raakte, vanaf de hals tot aan de tenen toe. Kan niet eens aan een gezicht krabben als ze jeuk heeft, kinderen. Dat is erger. Dat is vreselijk. Vreselijk. Die heeft in het begin met de vuist naar de hemel gestaan en gezegd: waarom? En ze leren dit. Lijden heeft betekenis. Behalve als je zonder God lijdt. Zonder God lijden, zonder geloof in God, zonder vertrouwen in zijn liefde, lijd je tevergeefs. Maar als je ondanks alles aangeleid, ik laat u niet gaan, tenzij gij me zegent, lijd u niet tevergeefs. Want God gebruikt het lijden altijd om zijn kinderen naar zich toe te trekken. En dat waar. Dat is echt waar. Het beeld van Michelangelo mag ons helpen. De beroemdste beeldhouwer aller tijden. Die zag een blok marmer liggen dat afgekeurd was door zijn leermeester. En die zei tegen hem: Michel, je kunt daar geen beeld meer uithouden. Zo Michelangelo: ik zie David er al in. Ik zie David al in, dat blok marmer. Moet er alleen nog wat van afhalen. God ziet in zijn kind hoe zwak, hoe zondig ook, al het beeld van zijn zoon Christus. Maar hij moet er alleen nog wat van afhalen. En dat doet pijn. Maar eindresultaat is heerlijk. Paulus zegt in al het lijden wat hij meegemaakt heeft op zijn reizen door de wereld. Ach, dat ik het beeld van de Zoon gelijkvormig mocht worden. Hij kende geen hogere en dierbare wens als dat. Ten slotte, we hebben ook die laatste verzen gelezen van dit hoofdstuk. En ik heb mijn ogen uitgewreven toen ik ze las. Blijkbaar had ik er altijd overheen gelezen. In het laatste der dagen zal ik Moab's gevangenis wenden, spreekt de Heere. Laatste der dagen is profetentaal voor de periode vlak voor de wederkomst van Christus. En daarna. De dagen van de Zoon des Mensen, zoals Jezus er zelf noemt. Ik zal de gevangenis van Moab wenden. Je kunt tegenwoordig Egyptenaren tegenkomen en Grieken tegenkomen en Perzen tegenkomen. Allemaal volken die in de tijd van Jeremia al bestonden en nog steeds bestaan. Maar heb je wel eens ooit een Moabiet ontmoet? Wel nee. Dat volk is volledig van de aardbodem verdwenen. Maar God zegt, in het laatste der dagen zal ik de gevangenis van Moab wenden. Dat wil zeggen, ik zal Moab terugbrengen. In het stamland. Er wachten grote dingen in het Midden-Oosten. Er wachten grote dingen die God gaat doen in het Midden-Oosten. Onder andere als hij Moab zal laten buigen voor hem. En op Edom zijn schoen zal werpen. In bezit zal nemen, betekent dat. Dat volk wat Israël heeft veracht. Esau en zijn nazaam. Ik moet u eerlijk zeggen, alle verklaringen die ik op nagelezen heb, hebben mij niet de oplossing kunnen geven van deze tekst. U weet dat ons nog een heerlijke bloeitijd van de kerk wacht voor de wereld. Sommigen denken dat het voor de wederkomst van Christus zal zijn en anderen denken dat het na die tijd zal zijn. Hoe het ook zal zijn, God zal Moab weer terugbrengen in het stamland. Is het vanwege het feit dat God gezien heeft wat er gebeurde toen Naomi met haar gezin gastvrij onderdak in Moab kreeg? Is het omdat Rut de overgrootmoeder werd van David? We weten het niet. Maar God vergeet nooit een barmhartige daad. En al onze tranen vergoten voor andere mensen. Vergoten op het lot van mensen met wie we bewogen zijn, worden in zijn fles bewaard. Zoals destijds in Israël de vrouwen die achterbleven als hun mannen met het leger de strijd ingingen. De tranen die ze schreiden omdat ze bang waren dat hun mannen nooit meer zouden terugkomen uit de oorlog. En hun kinderen vaderloos zouden zijn. De tranen die ze schreiden in een flesje lieten druppelen. En als dat flesje dan bijna vol was en haar man kwam terug uit de strijd en ze hem omhelsde, dan zei ze, kom Ehud, moet je wat laten zien. Dan ging ze dat flesje tevoorschijn halen. Kijk Ehud, die tranen die ik om jou verspreid heb, om jouw lot, om jouw leven, die heb ik bewaard. Zie je nu, Ehud, hoeveel ik van je houd? Zo zal Christus op de grote dag zeggen. Zie, Vader, ik en al de kinderen die gij mij gegeven hebt. We zullen daar staan in Jeruzalem en omgeving bij biljoenen. Israël zal door kennis van Christus gebracht zijn. en allen uit Jood en Heiden die Jezus hebben aangenomen tot een zaligmaker, zullen daar staan. En Jezus zal tot de Vader zeggen, kijk Vader, ziet u hoeveel ik van hen gehouden heb, al die eeuwen door. Gelooft u dat? Geloof dit heil en troostrijk woord, vooral als u tranen bent en laat je er door lijden. Amen.